Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u. En vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen uit de 10 geboden van de Heere. De eerste 3 versen. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed: ik ben de Heere, uw God en koning. En wat er verder volgt in de versen 1, 2 en 3 van de 10 geboden. Gemeente, wij doen belijdenis van ons algemene ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van vraag en antwoord 94 en 95 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemden u als geloofsbelijdenis vraag en antwoord 94 en 95 van de Heidelberger. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus, wat gebiedt God in het eerste gebod? Antwoord, dat ik, zo lief als mij mijn zielenzaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heilige of van andere schepselen, mijden en vlieden, en de enige ware God recht leren kennen. Hem alleen vertrouw, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij aan hem alleen onderwerpen. Van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganser harte lief hebben, vrezen en eren. Alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doen. Wat is afgoderij? Antwoord, afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. Amen. Wij zingen Psalm 25, het vijfde vers. Psalm 25, vers 5. De Heilige Schrift in de profetie van Hosea, hoofdstuk 10 tot en met hoofdstuk 11, vers 4. Wij noemden u Hosea 10 tot Hosea 11, vers 4. Israël is een uitgeledigde wijnstok. Hij brengt weer vrucht voor zich. Maar naar de veelheid van zijn vrucht heeft hij de altaren vermenigvuldigd. Naar de goedheid van zijn land hebben zij de opgerichte beelden goed gemaakt. Hij heeft hun hart verdeeld. Nu zullen ze verwoest worden. Hij zal hun altaren doorhouwen. Hij zal hun opgerichte beelden verstoren. Want nu zullen ze zeggen, we hebben geen koning, want we hebben de Heere niet gevreesd. Wat zou ons dan een koning doen? Ze hebben woorden gesproken, valselijk zwerende, in het verbond maken. Daarom zal het oordeel als een vergiftig kruid groenen op de voren der velden. De inwoners van Samaria zullen verschrikt zijn over het kalf van Bet-Awen. Want zijn volk zal over hetzelfde treuren met schade zijn gemarien, die zich over hetzelfde verheugden. Over zijn heerlijkheid, omdat zij van hetzelfde is weggevaren. Ja, datzelfde zal naar Assur gevoerd worden tot een geschenk voor de koning Jareb. Efraim zal schaamte behalen, Israël zal beschaamd worden vanwege zijn raadslag. De koning van Samaria is afgehouden als schuim op het water. En de hoogte van Awen, Israëls zonde, zullen verdelgd worden. Doornen en distelen zullen op hun altaren opkomen. En ze zullen zeggen, tot de bergen bedekt ons en tot de heuvelen valt op ons. Sinds de dagen van Gibea hebt gij gezondigd, o Israël. Daar zijn ze staande gebleven. De strijd te Gibea tegen de kinderen der verkeerdheid zal ze niet aangrijpen. Het is in mijn lust dat ik ze zal binden en volken zullen tegen hen verzameld worden als ik ze binden zal in hun twee voren. Terwijl Efraim een vaars is, gewend gaarne te dorsen, zo ben ik over de schoonheid van haar hals overgegaan. Ik zal Efraim bereiden, Juda zal ploegen, Jacob zal voor zich eggen. Zaait u tot gerechtigheid, maait tot weldadigheid, braakt u een braakland, terwijl het de tijd is de Heere te zoeken totdat hij komen. En over u de gerechtigheid regenen. Gij hebt goddeloosheid geploegd, verkeerdheid gemaaid en de vrucht der leugen gegeten. Want gij hebt vertrouwd op uw weg, op de veelheid van uw helden. Daarom zal er een groot gedruis ontstaan onder uw volken en al uw vestingen zullen verstoord worden. Gelijk Salman Bet Arbel verstoorde ten dagen des krijgs. De moeder werd er verpletterd met de zonen. Alzo heeft Bethel u gedaan. Vanwege de boosheid, uw boosheid, Israëls koning is in de dageraad ter eenenmale uitgeroeid. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Maar gelijk zij hen lieden riepen, alzo gingen ze van hun aangezicht weg. Ze offerden de baals en rookten de gesneden beelden. Ik nochtans liet Efraim gaan. Hij nam ze op zijn arm, maar ze bekenden niet dat ik ze genas. Ik trok ze met mensenzelen, met touwende liefde, en wassen als degene die het juk van op hun kinnenbakken oplichten. En ik reikte hem voeder toe. Amen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. De laatste vier versen die we lazen, het zijn de eerste vier versen van hoofdstuk 11, zijn de tekstwoorden. Daar zegt de Heere bij monden van Hosea, als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Maar gelijk zij hen lieden riepen, alzo gingen zij van hun aangezicht weg, zij offerden de baals en rookten de gesneden beelden. Ik nochtans leerde Efraim gaan. Hij nam ze op zijn armen, maar zij bekenden niet dat ik ze genas. Ik trok ze met mensenzelen, met touwende liefde, en was hun als degene die het juk van op hun kinnenbakken oplichtte. En ik reikte hem voeder toe. Tot zover bidden wij de Heere om zijn zegen. Heere, als wij onze ogen op u slaan, geef dan het besef tot wie wij naderen. U de hoog en verheven, majesteitelijke God en Heere. U die de hemel en de aarde gemaakt hebt en al wat daarin is. U die ons hebt geschapen. U die ons formeerde. Wij zijn het werk uwer handen. En geef, Heere, dat wij ons ook zo zullen gedragen. Dat wij als leem mogen zijn in de handen van U, als die grote pottenbakker. Opdat wij niet meer eigen wegen gaan, maar dat wij zouden begeren om te wandelen in Uw wegen. Het mag leven in ons hart, ik zet mijn treden in Uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden. Dat we mogen wandelen op de weg, op die vers en die levende weg die Gij in Uw Zoon, de Heer Jezus Christus, hebt geopenbaard, die dat ook van zichzelf heeft getuigd. Ik ben de weg en niemand komt tot de Vader dan door mij. En wat een zegen dan dat deze Heer Jezus Christus ook vanavond gepredikt mag worden. O, om Hem zal het gaan. Maar U, o gezegende zaligmaker, hebt ons op het oog waar het om U mag gaan. Betrekt U ons in dat heil dat nooit vergaat. O, en wat zal het dan zijn als wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Als ons in de prediking de Heer Jezus Christus zo nabij wordt gebracht. Hij als het ware aan ons hart wordt gelegd. Om dan nogthans Hem af te wijzen. Wijk maar van mij, want aan de kennis Uw wegen heb ik geen lust. O Heer, schenk ons zowel in het spreken als in het luisteren de bediening van Uw Heilige Geest. Mogen wij ons vanavond geleid weten, als wij mogen spreken over zonde en genade, vloek en zegen, eeuwig wel en eeuwig wee. En dat wij die het horen, dat getuigenis ter harte mogen nemen. Dat we niet langer meer die afwijzende houding kunnen aannemen. Zoals dat volk van Israël zich maar bleef afkeren van U. U laat het ons verkondigen, opdat wij zouden geloven en tot bekering zouden komen. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor uit het gepredikte woord van God. En uw kinderen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. O, we mogen ons vermaken in uw gangen. O, dierbare koning, mogen we u dan ook zo verkondigen. Opdat uw kinderen als het ware nog dichter bij u zullen leven. Het is mij goed, mij zalig lot nabij te wezen. Bij mijn God, gedenk ook hen die met ons meeluisteren, of op een later tijdstip de predikingen mogen horen. Schenk hen uw zegen, dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Dat de zegen ons deel mag zijn, door uw genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de kerkraad deelt u mede dat op 26 juli in de leeftijd van 83 jaar is overleden de heer Andries Duister. In leven wonende aan de Angelierstraat 23. De rouwdienst en de begrafenis zullen plaatsvinden op Deo Volente maandag 30 juli om 13:30 vanuit de kerk. U mag nu uw gave geven. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. En de tweede voor de kerk van harte aanbevolen. En wij gaan ons voorbereiden op de prediking met de woorden van Psalm 68. En daarvan de versen 5, 6 en 7. Uw hoop, uw kudde woonde daaruit vrije goedheid. Waart gij haar een vriendelijk beschermer. En wat er verder volgt in de versen 5, 6 en 7 van Psalm 68. Gemeente, de profeet Hosea heeft zijn werk gedaan in het tienstammenrijk. U weet dat na de dood van Salomo Israël uit één viel in twee rijken, het tienstammenrijk en het tweestammenrijk Juda. Want nu deze profeet mocht arbeiden onder het tienstammenrijk. En om even de gedachte te bepalen, dat is zo ongeveer geweest van 750 tot 725 voor Christus. En in de voorgaande hoofdstukken wordt ons beschreven hoe dat tienstammenrijk zich heeft afgekeerd van de Heer. Hoe dit volk zich heeft misdragen. En de Heer wil dat maar aan dat volk duidelijk maken. Hij heeft daar steeds zijn profeten voor gezonden, vroeg opzijnde en zendende, zo lezen we in de schrift. Maar het baat alles niets en nu moest Hosea van de Heer een publieke vrouw nemen tot zijn vrouw. Om daarmee af te beelden hoe dit volk zich tegenover de Heer misdroeg. Dat moet wat voor die man geweest zijn. Om te moeten trouwen met een vrouw die bekend stond als een publieke vrouw. Wel nu, daarmee wilde de Heer laten zien. En zo gedragen jullie je nu tegenover mij. Want hoererij, dat is in de Bijbel afgoderij. Overspel bedrijven met de goden van de Kanaanieten. En daar gaat het met name om bij de profeet Hosea. De Heere heeft al wat gewaarschuwd bij monden van zijn dienaren, maar het heeft niets geholpen. En als u nou uw Bijbeltje nog open hebt bij de profeet, ja, dan kunt u verwachten dat de Heere met zijn oordelen, met zijn straffen zal komen over dit volk. En dan moet u eens kijken wat er boven hoofdstuk 7 staat. Vernieuwde strafaankondiging. En in hoofdstuk 8, aankondiging van de inval van de vijand. En hoofdstuk 9, gevolgen van Israëls zonde. En daar wordt ons met name die afgoderij nog eens aangezegd. Verblijd u niet, o Israël, tot opspringens toegelijk de volken, dat zijn de heidenen. Want gij hoereert van uw God af. Gij hebt hoerenloon lief op alle dosgloeren van het koren. Daarmee wil zeggen dat als ze geoogst hadden, dan kwamen ze niet met hun oogst voor het aangezicht van de Heeren om hem daarvoor te danken. Maar ze gingen met hun offers naar de altaren van de afgoden, van Baal en al degenen die daar vereerd werden. En ja, nu zouden we verwachten dat de Heere dit oordeel gaat voltrekken. In hoofdstuk 10 nog een keer, hernieuwde aankondiging van straf, we hebben dat gelezen. Maar dan komt daar ineens ons tekstwoord, Hosea 11. En wie had dat ooit kunnen denken, dat de Heere zo tot zijn volk gaat spreken? De Heere herinnert hier zijn ontrouwe volk aan hun kinderjaren. Aan die gelukkige kindertijd, toen Israël een kind was. En dan staat er in het Hebreeuws een woordje dat duidt op een heel klein kind. Toen heb ik mijn zoon uit Egypte geroepen. De Heere gaat dus helemaal terug naar de prilste jeugd van dit volk. En hij memoreert zijn vaderlijke liefde waarmee hij Israël als zijn zoon uit Egypte geroepen heeft. En sinds die tijd ook geleid heeft. Ik zeg u dat hier ongeveer sprake is van 750 jaar voor Christus als Hosea deze woorden spreekt. Maar die uittocht uit Egypte vond nog eens 750 jaar eerder plaats. Zeg maar zo rond 1500 voor Christus. Dus de Heere brengt in herinnering 7 halve eeuw van zorg, van liefde en van trouw. En dat ondanks de ontrouw van dit volk. En dan wordt in die vader-zoon verhouding En dat begrijpt het kleinste kind vanavond. Dan wordt in die vader-zoon verhouding in de allereerste plaats de intieme relatie uitgedrukt die er was en is tussen de Heere en zijn volk Israël. De hartelijke verbondenheid van de Heere met dit volk. Dat wordt in de Bijbel ook zijn verbond genoemd. Dat wil zeggen dat hij zich aan dat volk verbonden heeft. En nu blijkt bij de profeet Hosea dat dat verbond van God met dit volk begint bij de bevrijding uit Egypte. En daar herinnert de Heer zijn volk voortdurend aan. Denk maar aan de aanvangswoorden van de wet. De heilige wet die hij op Horeb heeft gegeven. Dat is eigenlijk de huwelijksakte geweest waarmee hij zich verbond aan zijn volk Israël. Die veelzeggende woorden: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. God bevrijdt in dit volk Israël geen volk van aanzien. Of een volk met een grootse cultuur. Ach nee. Het was een volk van slaven. Hij verlost een vertrapt volk. Een vernederd volk. Stenen sjouwers. Hun ruggen waren getekend door de zweepslagen. We hebben het gezongen, hoe ze zwart waren van de dienstbaarheid, zegt Psalm 68. En Jesaja noemt dat volk, om de geringheid van dat volk aan te geven, te midden van die machtige heidenvolk, ook van die dagen, en zeker dat machtige volk van Egypte. Wormpje Jacobs. Nou, wat is nou een worm? En dan nog wormpje, het verkleinwoordje. Vorige week heeft het, of de week daarvoor, veel geregend. De merels profiteren er nog van. Je ziet ze over de grond lopen. En overal pikken ze die wormen uit de grond. Wonderlijk, houden ze die bek dicht en zitten die wormen erin. Dan vangen ze er nog een en nog een. En zo vliegen ze ermee naar hun jonkjes. Wormpjes, wat stelt het voor? Ik heb ooit wel eens een worm gezien op een tegel die door de zon werd beschenen. Op hetzelfde moment zag je hem gewoon verschrompelen. Een worm is voor 98% water, geloof ik. Nou, daar wordt nou het volk van Israël mee vergeleken. En dat volk maakt nou de zorg uit en de liefde en de trouw van God. En dan lees ik van mijn lieve borg en zaligmaker Jezus Christus. Dat hij een worm was en geen man. En dan zie je hoe de Heer Jezus Christus ons in alles gelijk geworden is, om ons maar tegemoet te komen in de ellendige situatie waardoor wij ons in onze zonden hebben gebracht. Gemeente van Wijk, u hebt een zaligmaker nodig. Of u het gelooft of niet. U hoort het misschien genoegzaam zeggen, maar is het nu ook doorgedrongen tot uw hart? Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Nou, God heeft naar dit volk omgezien. Daar was niks bemiddelijks aan. Dan wordt in de schrift van gezegd dat hij ze gevonden heeft waar ze vertreden lagen in hun geboortebloed. Niemand staat er dan had medelijden met u. En daar komt de Heere langs. En daar ziet hij ze liggen. Op de vlakte van het veld. En dan is hij met dat volk ingenomen. Kun je nooit begrijpen. Hij laat er zijn liefdesoog opvallen. En dan neemt hij dat volk aan. Tot zijn kind. En dan neemt hij dat volk op. Hij laat ze niet in die hopeloze toestand achter. En wat spreekt daar nou uit? Gods eenzijdige zondagsliefde. Gods welbehagen. Gods opzoekende liefde. Alleen Gods liefde is de oorzaak van het bestaan van dit volk als volk des Heren. Als kinderen Israëls. Juist die ellendige omstandigheden waarin dit volk zich bevond in Egypte laten zien dat God zijn liefde niet heeft bewezen aan een volk dat dat op enigerlei wijze waardig was. Oh nee, hij zegt het ook. Ik doe het niet om uwentwil. Het zij u bekend, o huis Israëls. Ik doe het om mijns grote naamswil. Uit vrije goedheid zongen we, waard gij haar een vriendelijk beschermer. En uit vrije goedheid, dat mogen we toch als nieuwtestamentische gemeente weten. Dat wil zeggen, om Christus wil. Zo mogen we toch ook tegen onze tekst worden aankijken. Want de tweede helft van dit vers, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen, wordt in het Nieuwe Testament door de evangelist Matthäus aangehaald. In het 15e vers van hoofdstuk 2. Ze blijken een dubbele betekenis te hebben. Historisch, zoals we dat nu verwoorden. Dus die uittocht uit Egypte, die bevrijding uit de slavernij door de almachtige hand van God. Maar ook profetisch. Want wat dit volk van deze tijd in Hosea niet wist, mag Matthäus 750 jaar later wel weten. Dan ziet hij deze woorden van Hosea in vervulling gaan. Met het oog op de Heer Jezus Christus, als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. En ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Dus het is alleen omwille van deze veelgeliefde zoon van de Vader, die uit dit Israël geboren zou worden. Die naar het vlees een Jood is. Dat de Heer dit volk uit Egypte geroepen heeft als zijn kind, als zijn aangenomen kind, alleen omwille van zijn enige zoon, Jezus Christus. Alleen om zijnentwil en om zijn werk, dat door hem volbracht zou worden, kon dit volk bevrijd worden van de slavernij van Egypte. En wat betekende dat nou voor deze Jezus die komen zou? Wel dit, dat hij een slaaf zou worden. Letterlijk wordt hij zo genoemd. Het is in onze Bijbel vertaald met dienstknecht. De leidende knecht des Heren. Hij zegt het zelf, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Hij biedt zijn diensten aan. En dan te weten aan wat voor volk. Dit volk kon het zo niet verzondigd hebben. Of deze God was er. En deze God is er. En wij mogen weten dat door de komst van Christus die middelmuur van de afscheiding tussen Jood en Heiden is opgeheven. En u mag dat woord van bevrijding uit de slavernij. Uit de slavernij van de zonde waarin u en ik alle van nature verkeren. Dan mag de bevrijding uit die slavernij u zonder voorwaarden verkondigd worden. Wat levert slavernij aan de zonde op? Een harde dienst. En tenslotte onze ondergang. En daarom is hij die weg van ondergang gegaan. Plaatsvervangend. Het loon op de zonde. Wat de dood is, zegt de schrift, heeft hij ondergaan. Heeft hij betaald. De straf die ons tevreden aanbrandt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Nu die echte vrijheid van de kinderen Gods is alleen te zien in hem. Die ons nu verkondigd wordt als die zoon die door de Vader uit Egypte geroepen is. Om in de gestalte van een dienstknecht dat heil dat nooit vergaat te verwerven. O, waarom zouden wij op zo'n grote zaligheid vanavond dan geen acht geven? In Psalm 105 zingen wij op grond van die verlossing van dit volk. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen, zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. En wat dit volk betreft, gemeente, moeten we u teleurstellen. Zo is het niet gegaan. Ze waren nog maar net bevrijd. Ze waren nog maar net door de Rode Zee heen geleid door de machtige hand van de Heere. Of ze staan al met gebalde vuisten naar de hemel. Waarom heb je ons hier gebracht? Waren we maar in Egypte gebleven? Oh, het geeft zo aan dat dat volk niet in geloof door de Rode Zee is gegaan. Anders zouden ze zich zo niet hebben kunnen misdragen. Dienst bestemd. Wij zijn verbondskinderen. Hij heeft zijn naam aan ons voorhoofd vastgemaakt. Gedoopt in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geest. En dat water, dat ziet toch op het bloed van de Heer Jezus Christus, dat reinigt van alles om. De doop predikt ons dat wij gebruik hebben te maken van dat bloed. Het woord leert ons toch dat wij dat bloed van het Nieuwe Testament niet onrein mogen achten. Want dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zon. God heeft werkelijk alles gegeven aan u en mij van al onze zonden te bevrijden, zodat wij rechtvaardig voor hem bevonden worden. Dat kan toch alleen maar om Jezus wil. Nou, dat volk van Israël heeft met die bevrijding alleen maar voor de slavernij gekozen. Allereerst hebben ze in die 40 jaar alleen maar zichzelf op het oog gehad. En dan vervolgens, als God ze in dat beloofde land brengt, dan worden ze weer slaven. Dan worden ze slaven van de afgoden van Kanaan. En nu gaat de Heere bij monden van Hosea laten zien, let er dan toch eens op, ik heb jullie geroepen tot de vrijheid van de kinderen Gods. En kijk nou eens wat je met die vrijheid gedaan hebt. Je hebt hem misbruikt. Door mij te vergeten, je af te keren van mijn woorden en van mijn dienst, en je op te houden met de afgoden van de Kanaanieten. Nou, wat is nu het antwoord op Gods liefde geweest van dit volk? Dat staat in onze tekstwoorden. Maar gelijk zij hen riepen, alzo gingen ze van hun aangezicht weg. Ze offerden de Baals en rookten de gesneden beelden. Wat betekent dat, maar gelijk zij hen riepen? Nou, dat zijn de profeten die God gezonden heeft. Die hebben mensen tot geloof en bekering opgeroepen om die afgoden te verlaten en de Heere hun God te dienen. Die God die hen uit Egypte bevrijd heeft. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. Ik heb uw zoon uit Egypte geroepen. Daar worden ze aan herinnerd. En daar hebben die profeten voortdurend op gehamerd. Denk er toch om. Dat jullie je bestaan te danken hebben aan Gods opzoekende liefde. Er was toch in jullie niets waarom hij dat deed. Maar hij heeft het gedaan. En hij heeft 40 jaar voor jullie gezorgd. Wat heeft ze aan hen ontbroken? Hen ontbroken? Manna, water, schoenen en kleren zijn niet versleten. Overdag was er de wolkolom om ze te beschermen tegen die verzengende hitte in de woestijn. Het zou geen leven geweest zijn als die wolkolom er niet geweest was. Ze zouden allemaal omgekomen en gestorven zijn. En 's nachts was er die vuurkolom om ze te beschermen tegen het wild gedierte dat er huisde. En zo zorgde God voor dat volk. En ze konden dinsdags niet zo gezondigd hebben. Of woensdag lag ze manna er weer. Ze konden donderdags niet zo gezondigd hebben. Of de wolkolom stond 's morgens weer heerlijk aan de hemel om ze te beschermen. En ze konden vrijdags niet zo gezondigd hebben. Of de vuurkolom was er in de nacht van vrijdag op zaterdag. Altijd maar zorg. Altijd maar die tere liefde bewijzend aan dit volk. En wat is nou het antwoord? Nou, dit is het antwoord. Gelijk zij en riepen, alzo gingen ze van hun aangezicht weg. Ze liepen gewoon bij de profeten vandaan. U zit gelukkig nog in de kerk en er is niemand die eruit loopt. En wat een zegen. En ik hoop dat u zo met smaak mag luisteren
Als u zegt om 19:30 of hoe laat is straks het einde. Ik wou dat je nog maar een poosje door zou preken. Dat maar niet genoeg van krijgt. Je hand maar ophouden om van dat brood des levens te ontvangen. Want daar is het Heere God om begonnen. Opdat wij niet zouden sterven in onze zonde. Maar zouden leven in en door Christus. Gelijk zij hen riepen. Alzo gingen ze van hun aangezicht weg. Ze offerden de Baalstaten. En ze bewierookten de gesneden beelden als hun geliefde goden. Overal stonden die altaren en afgodsbeelden opgericht. Als tekenen van hun nieuwe slavernij waarin ze leefden. Het wil dus zeggen dat Gods knechten konden roepen wat ze wilden. Het werd alleen maar erger. Ze luisterden niet. Ze keerden hun aangezichten van hen af. En ze keerden hun aangezichten naar de afgoden toe. En daarom staat hier zo vaak als ik hen riep, liepen ze bij me vandaan. En wat blijkt hier uit dit vers? Wel dat ze al die eeuwen door Gods roepende vaderstem hebben versmaad. Maar gelijk zij hen riepen, alzo gingen ze van hun aangezicht weg. En dat dus vanuit de uittocht uit Egypte. Wat heeft Mozes dit volk ook niet gewaarschuwd, niet waar? En dat tot de dag van Hosea toe. En dan de manier waarop. Om nu die afgoden te dienen. En is dit niet het eerste gebod van de huwelijksakte van God? Dat hij met dit volk was aangegaan. Het verbond, ik ben de Heere, uw God. Die uit het diensthuis uit Egypteland heeft uitgeleid. En dan komt het, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld maken. Daar is ook geen behoefte aan. Als wij de Heere hebben liefgekregen, dat staat hier ook zo prachtig. In die Heidelberger catechismus, in dat vraag en antwoord 94, wat we samen hebben gelezen. Wat gebiedt God nou in het eerste gebod? Dat we de enige ware God recht leren kennen. Dat is het eerste wat God aan u en mij vraagt. Want zo komt hij ons toch ook iedere zondagmorgen tegemoet. Die wet heeft hij niet alleen aan zijn volk Israël gegeven. Hij heeft die ook besteld in de hand van de Nieuwtestamentische gemeente. God liefde hebben boven alles. God recht leren kennen. Wat een tere woorden. Hem alleen vertrouwen in alle ootmoed en leidzaamheid. Mij aan hem alleen onderwerpen. Van hem alle goeds te verwachten. Hem van ganser harte liefhebben. Vrezen en eer. Dat is wat God voor ogen staat. Dat was toen zo. En dat is nog zo. En ondanks dit liefdegebod van de Vader stellen ze zoveel kwaad tegenover zoveel goed. Ontdekkend preek. Misschien herkennen we het wel uit ons eigen leven. Als je nou eens terugkijkt. Wat is de Heere goed voor ons geweest? Laat ieder maar zijn eigen weg overdenken. Hoe hij tot u is gekomen. En dan denk ik in eerste instantie al aan dat prille begin. Dat u geboren werd. En jij geboren werd uit christelijke ouders. Dat voorrecht heeft God ons geschonken. En wij zijn door onze ouders bij het doopvond gebracht. Die fontein, want daar ziet dat doopvond op. Die fontein die God geopend heeft tegen de zonde en tegen de onreinheid. En dat is niet op afstand gebleven, nee, we zijn erbij gebracht. En daar is dat bloed ter verzoening over ons heen gevloeid, want dat water is het teken en zegel van Gods genadeverbond. van dat bloed der verzoening dat reinigt van alle zonde. Dat was het eerste, we wisten het niet eens. Maar iedere keer als wij een doopbediening meemaken in de gemeente, dan is het de bedoeling dat wij eraan herinnerd worden dat God dat aan ons heeft gedaan. Dat die belofte aan ons betekent en verzegeld is. En dan de vraag, wat betekent dan die doop heel persoonlijk voor mij? Mag ik nu weten dat ik met hem begraven ben in zijn dood, want daar wijst die doop op. En dat ik ook met hem opgestaan ben. In een nieuw leven. Ik kreeg gisteren een doopkaartje. Dat vond ik zo mooi. Daar stond op dat doopkaartje, zeg maar de gewone tekst met dankbaarheid aan de Heere geschonken enzovoorts. Maar daar stond er links onderaan, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid. Dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien. Opdat het met u begraven zal worden in zijn dood en met u zal opstaan in een nieuw leven. Indrukwekkend. En daar is het de Heer om begonnen. En zo mogen we naar onze kinderen kijken. En zo mogen we ook naar onze eigen doop kijken. Ik zei u al, daar begint het mee. Maar wat heeft hij daarna al niet gezorgd voor je? Misschien zijn er kinderen in de kerk die dat ook weten. Ik weet nog goed dat ik als kind van 6, 7 jaar, denk ik, een keer afdook van de kant van de rivier. Daar was zo'n stenen taluut en ik wilde zeg maar een soort bommetje maken. En ik deed het en ik botste met mijn hoofd tegen dat stenen taluut. Ik voel de klap nog. Ontzettend. En ik dacht, ik verdrink. Dat is nou 60 jaar geleden. Maar ik zie het nog gebeuren. En ik kon nog boven komen. En ik overleefde het. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, omdat het altoos hem zou vrezen. En zo kun je misschien zelf vele dingen uit je eigen leven in herinnering brengen, dat je zegt, oh, wat is dat net goed afgelopen. Het had zus of zo kunnen zijn. En om daar nu de hand van de Heere in te mogen opmerken en hem daar ook voor te erkennen. Misschien genas zij u wel van een ernstige ziekte. Je hoort toch steeds van mensen die ernstig ziek zijn. En die dan geholpen worden. Dat God een operatie wil zegenen. Of te kuren of bestralingen. En dan genezen te mogen zijn van een ziekte. Bewaard voor ongeluk. En ik herinner je misschien ook nog wel dat moment. Of die meerdere momenten dat God je bewaarde voor de zonde. Dat je op het punt stond te zonden. Dat je op het punt stond te vallen in zonde. En dat je als het ware de hand van de Heere voelde die je daarvan terughield. O, dan mag ik toch zeggen met het oog op zijn bewarende handen. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. En als de Heere dan al zo zorgt voor, laat ik het zomaar zeggen, de aardse dingen en het lichamelijke en de zorg voor u en voor jou en voor mij. Hoeveel te meer gaat hem de zorg aan van ons hart en van ons geestelijk leven. Moeten we dan niet denken aan Psalm 103. Loof ten Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Geen een, vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Tel uw zegeningen, één voor één. Tel ze alle en vergeet er geen. Maar dan, daar staat er in diezelfde psalm, hij doet ons niet naar onze zonde. En hij vergeldt ons niet naar onze overtredingen. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrees. Wat een ontferming dat hij ook vanavond weer zo tot ons wil komen in de bediening van zijn woord. Hij heeft zijn trouw nooit gekrenkt.
Hoor hier eens in vers 3.
Zij offerden de Baals. Zij rookten de gesneden beelden. Ik nochtans. Dus niet tegenstaande dat allemaal.
Alle nadruk in het Hebreeuws ook op dat ik. Dat is een persoonlijk voornaamwoord. Dat wordt in het Hebreeuws niet veel gebruikt. Persoonlijk voornaamwoord is veelal aan het werkwoord verbonden. Je kunt aan de werkwoordsvorm zien welke persoon het is. Maar hier staat echt de eerste persoon enkelvoud. Ik. We anochi in het Hebreeuws. Ik nochtans. Nadrukkelijker kan het niet gezegd worden. Dus dat is het antwoord van God op die versmaade liefde. Zij naar de Baals. Zij naar de offeranden. Van de afgoden. Maar ik. En dat zet die liefdeloze houding van dit volk toch wel in een heel speciaal daglicht, nietwaar? Hoe kan dit volk zich zo schandelijk misdragen jegens de Heer? Ja, projecteer het op jezelf ook. Wie heeft je hart? Wat heeft je hart? Wat kan het je als dienaar van Christus soms verdrietig maken? Dat je in allerlei toonaarden liederen zingt. En de Heer Jezus zegt dat ook. Ik heb u klaagliederen gezongen. Maar, zegt Jezus dan, en dat is toch de beste prediker geweest. Die grote leraar der gerechtigheid. Maar, zegt hij dan, gij hebt niet geweend. Ik heb u op de fluit gespeeld, maar gij hebt niet gedanst. Als u nou eerlijk bent en u hoort vanavond de prediking, dan moet u toch zeggen van meet af aan is de Heere ermee bezig om mij in te winnen voor zijn dienst. Hij laat toch getuigen van zijn liefde, van zijn trouw en dat ondanks ons doen en laten. Met Israël tot een voorbeeld. Hoe mis het kan gaan in ons leven. Ook in het leven van de christelijke gemeente van vandaag. Maar het woord, dit oordeel wat ons is voorkomen, waar we geen acht geven op zo'n grote zaligheid om te zullen komen, het verschrikt ons niet. En het behoud in Christus Jezus verkwikt ons niet. En dan zegt de Heer, wat moet ik nou nog meer doen aan mijn wijngaard dan ik al reden gedaan heb? Nou, maar nu wil de Heer die mateloze, ondankbare liefde, ondankbare houding, doorbreken. En dan moet u eens opletten met wat voor woord hij hier probeert om dat volk voor zich te winnen. Hij legt hier zijn vaderhart open en bloot tegen dit ongehoorzame en tegensprekende volk. En hij zegt, ik nochtans leerde Efraïm gaan. U weet het, we zijn begonnen bij dat kleine kindje, nietwaar? Dat hij geroepen heeft uit Egypte. En we hebben u gezegd, hij heeft ze niet alleen uit Egypte gebracht, maar hij heeft ze ook geleid op de weg naar Kanaan. En daar zijn ze nu. En daar slaat dit op. Ik nochtans leerde Efraïm gaan. Het gaat hier nog steeds over de vader-zoon-relatie. Dat betekent, ik heb Israël leren lopen. Dan gebruikt hier de hemelse vader het prachtige beeld van een vader die zijn kind leert lopen. Nou, als u de kinderzegen hebt ontvangen van de Heer, dan weet u allemaal hoe dat gaat. Je houdt het kindje vast aan die twee handjes en dan ga je. Stapje. Verstap je, je stuurt dat kind, voetje voor voetje. En je stimuleert dat kind om maar te lopen. En als dat voldoende geoefend is, en je denkt dat die beentjes al stevig genoeg zijn, ach, u weet het, dan staat het langs het kloostertafeltje, en dan loopt het langs het kloostertafeltje, en dan tenslotte gaat u wat verderop zitten, en dan zeg je, kom maar, papa vangt jou wel op. En dan weet u dat twijfelen van die kinderen. Nou, dat beeld, dat schetst de hemelse vader hier voor ogen. Met het oog op dit ontrouwe, liefdeloze volk. Ik heb jullie zo leren lopen. En dan moet je eens kijken hoe je daarmee omgaat. Wat je daarmee doet.
Hij heeft als het ware meegestuurd met de pasjes, stimuleren, activeren. En ja, daar komt dat kind, oh geweldig, wat doe jij dat goed. En dan bij het vierde pasje, dan kan dat kind niet meer en dan valt het en het valt zo in de armen van vader. En dat beeld schetst de Heer. Nou, mag ik nou vragen, doe eens een paar pasjes. En dan moet je niet dogmatisch gaan redeneren van ja, een mens kan niet lopen. Dat kind kon ook niet lopen, maar die vader is voortdurend bezig om het hem te leren. En nou zijn we zover dat je dat moet doen, terwijl hij je nodigt. Dat is dus geen kwestie dat ik het doe, nee, hij zegt het, kom dan papa, kom dan papa. Dat kind doet het. En oh, wat wordt dat kind dan geprezen om die paar pasjes die het gezet heeft. Lief kind, wat heb je toch goed je best gedaan. En ik weet één ding zeker, zo is het bij mij gegaan en zo is het ook bij u en jou gegaan. Je neemt het kind op en je kust het, je knuffelt het. En daar wordt die liefdesrelatie bezegeld. En dat is nu wat God ons wil leren. Hij kussen mij met de kussingen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is meer dan de wijn. Teerder, liefdevoller kan de Heer het toch niet schilderen voor ons. En dan staat er nog iets bij. Ik nogthans leerde Efraïm gaan. Hij nam ze op zijn arm. Ja, dat kind heeft die paar stapjes gezet. Kan niet meer, is vermoeid, struikelt. Maar vader staat gereed, dat staat er dan ook. Hij nam ze in zijn armen. Nou denk je, nu is het toch beklonken, nietwaar? Ik durf haast niet verder te preken. Maar ze bekenden niet dat ik ze genas. Oh, zie je nou het onnatuurlijke van het ongeloof? En het boosaardige van afgoderij. Om toch nog je hoop op iets of iemand anders te stellen. Dan Christus en zijn offer. Maar ze bekenden niet dat ik ze genas. Dat betekent, ze erkennen de Heere niet. Als hun heiland. Want dat is een geneesheer. Zo treedt hij ze tegemoet. En ze hebben hem niet nodig. Maar, daar wordt nog meer gezegd. Ik trok ze, staat er dan, met mensenzelen, met touwen der liefde. En was er als degene die het juk van hun kinderbakken oplichtte. En ik reikte hem voeder toe. Heel veel verklaarders gaan ervan uit dat hier gedoeld wordt op de woestijnperiode. Hoe de Heere dat volk. En dat beeld van vader en zoon wordt hier weer gewoon voortgezet. Hoe de Heere dat volk aan zich bond door ze te trekken met de koorden van zijn liefde. Loutere goedheid, liefde, koorden, waarheid zijn des Heere paan hun die zijn verbond en worden als hun schatten gadestaan. Zo is het gegaan. Zo heeft hij ze getrokken in de woestijn. Om ze te leiden naar het beloofde land. En zo laat de Heere zich hier weer in het vaderhart kijken. Legt zijn diepste gevoelen zegens dit ontrouwe volk bloot. Net zo min als wij onze kinderen. Hoe afkerig ze misschien zullen zijn van de Heeren. En daarom ook van de ouders die over de Heeren spreken. Dan kunnen wij die Heeren niet vergeten. Dan kunnen wij die kinderen niet vergeten. De rechte vader en moeder blijft dat kind voortdurend lief hebben. De Heere zegt in Jesaja, kan een moeder haar zuigeling vergeten? Nee, dat kan eigenlijk niet. Maar, zegt hij, al zou dat kunnen, zo zij vergaat. Ik zal u niet vergeten, spreekt de Heer. Dus dat volk kon zo ontrouw niet zijn of de Heere dacht aan zijn genade. En nu verspringt dat beeld ineens. Nu gaan we van de vader-zoon-relatie naar de relatie boer en zijn os. En was hun als degene die het juk op hun kinderbakken oplichtte en reikte hem voeder toe. Het gaat hier over ossen die de ploeg trekken. Die beesten moeten werken, die moeten die ploeg door het land trekken. En om te zorgen dat ze onderweg niet stopt om wat te eten of te drinken, was er een dwarsbalk gespannen voor de borst, zodat ze niet konden bukken om voedsel te eten. En nou zegt de Heer, nou ben ik als degene die het juk van de kinderbak oplicht. Dus de Heer die neemt dat juk weg, zodat die os zich voorover kan buigen om te eten. Dat wil de Heer dus. Dat wij van het brood des levens eten. Ik heb u gezegd, het gaat hier waarschijnlijk over de woestijnperiode. Ze werden dagelijks begenadigd met manna, hemels brood verzadigd. Nou, hij ligt dat juk op. En dan zo prachtig om te zien. Dan hoeft er niet eens gebukt te worden om dat voedsel te pakken. Nee, ik reikte hen voeder toe. Ziet u het voor u, het juk opgelicht en de hand van de Heer. Ik reikte voeder toe. En dan te bedenken om wat voor volk het gaat, hè. Ze lopen nog steeds de verkeerde kant uit. Bij alles wat er gebeurd is. Dat ontrouwe, dat liefdeloze, dat harteloze volk. Ik lichtte het juk van een kinderbak op. En ik reikte hen voeder toe. Wij zouden zeggen, naar recht had hij dit volk door laten ploeteren. Als een koppel os met een zwaar juk. En maar trekken, en maar trekken. En geen gelegenheid om te eten. Nee, zegt de Heer, kijk eens, ik heb dat juk weggenomen. En hier is je eten. En zo. God neemt alle belemmeringen in de prediking weg. En hij reikt uw voedsel aan. Hij heeft het gezegd tegen zijn dienstknechten. Geef gij hun te eten. Dus het is geen kwestie dat ik hier de zaak voor mezelf hou. Nee, gij hebt het ontvangen om niet, zegt hij. En dan moet je het ook om niet geven. En dan niet zeggen u niet. Waarom? Als u herkent hier in dit ontrouwe volk. En u bent niet te hoogmoedig. Om zo dat voedsel in ontvangst te nemen. Als een trouweloze, liefdeloze zondaar. Dat is nou genade. Dat is nou genade. Je kunt niet zeggen, ik heb dit, of ik heb dat, of ik heb zus, of ik heb zo, nee. Ik reikte hem voeder toe. En wie nou honger mag hebben, gemeente, die eet. Tot verzadiging toe. Ik zou zeggen, ga je gang maar. Dan mogen we toch uitdeler zijn van de menigerlei genade Gods. Die beesten hoefden zich niet eens voorover te buigen. Nee, zegt de Heer, ik buig mij voorover. Ik reik u voeder toe. En dan, ik zeg u, dat sloeg waarschijnlijk op de woestijnperiode. 40 jaar heb ik verdriet gehad. En dan komen ze in het land der belofte. En dan verslingeren zich aan de afgoderij. En dan eindigen met Christus gemeente. Ach, we hebben hem al zo vaak in het middelpunt gesteld vanavond, maar we willen toch met hem eindigen. Want nou gaat deze God zijn zoon uit Egypte roepen. Kijk, dit volk dat werd uit Egypte geroepen om bevrijd te worden van de slavernij en zo in de vrijheid van de kinderen Gods een plaatsje te krijgen in het beloofde land. Het is één grote mislukking gebleken. We hebben gehoord hoe dat volk daarmee over omgegaan is en kijk eens. Nu wordt de Zoon van God, hij is nog maar net ter wereld uit balling naar Egypte gezonden. Als balling. Want als hij niet gevlucht zou zijn, daar heeft de Heer zelf voor gezorgd, dan zou Herodes hem vermoord hebben. En pas als Herodes dood is, dan wordt de Zoon uit Egypte geroepen. En dan komt hij. Om vrij te worden, nee, om dienstknecht te worden. Om slaaf te worden. om de leidende knecht des Heren te worden. Hij mag niet teren op de uittocht, op de exodus van het volk van Israël. Nee, hij zal nu zelf die exodus overdoen. En zo staat Jezus niet op de schouders van het voorgeslacht. Hij is eruit voorgekomen. Het is de zonen Davids wat het vlees aangaat. Maar nu is hij juist vanwege de zonde van zijn voorgeslacht in Egypte terechtgekomen. In Christus worden pas die woorden van Gods heilige wet, van die trouwakte zichtbaar. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Want deze echte en eerstgeboren zoon van de Vader zal dit volk waarlijk vrijmaken. En die belofte ligt er nog voor dit volk. Laten we daar geen moment aan twijfelen. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk, en dat slaat in de eerste plaats op Israël, vrijmaken, losmaken van al hun zonden. En nou komt deze Christus vanuit Egypte het beloofde land binnen. En dan wordt één Christus alle slavernij en verdrukking weggenomen. Zijn naam betekent ook dat hij vrij maakt. He, Jezus, dat betekent de Heere maakt vrij, de Heere verlost, de Heere maakt ruimte. En zo nu op hem te zien, om in het geloof één plant met hem te zijn. En kijk eens, dan wordt deze slaaf, deze dienstknecht des Heeren uiteindelijk gebonden, afgevoerd vanuit Gethsemane naar de rechtbank om veroordeeld te worden tot de dood des kruises. Staat hier in onze tekst, ik heb het juk van het kinnebakken opgelicht. Hem werd dat zware ruwhout een kruis opgelegd. Staat hier en er rijdt ons voeder toe. Hem wordt alles onthouden. Het enige wat hij krijgt is een spons vol met edik en gal gemengd. Ik heb u leren gaan, zegt hij. En zijn voeten zijn vastgenageld aan het schandhout. Ik heb u opgenomen. Zijn handen zijn nu vastgenageld. En zo maakt hij zalig. O, dat kind kon bij hem niet vallen. Daar zorgde hij voor. Maar deze hemelse vader laat zijn enige zoon vallen. Tot in de pijnloze diepten van uw en mijn verlorenheid. We horen hem schreeuwen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat ik tot hem genomen en nimmer meer van hem verlaten zou worden. O, gelukkig dat hij het uit heeft geroepen. Het is volbracht. En nu gaat het erom dat u en ik dat mogen geloven. Met het oog op hem, ten behoeve van mij. Dit deed ik voor u, waar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Sions betalende borg, geteld als in Israël ingelijfd, om de naam van Sions kind te dragen. Amen. Zingen wij het derde vers van Psalm 87.
eindigen wij met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen. Onze slotzang is Psalm 105, de versen 20 en 24. Wij noemen die Psalm 105, vers 20 en 24. Gemeente, gaat heen in vrede, dragende met u de zegen van de drie-enige God die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.